Goedemiddag allemaal. Welkom in deze middagdienst. Een bijzonder welkom als u hier als gast bent vanmiddag. Vanmiddag gaat dominee A. de Snow uit Leiden ons voor. In deze middagdienst vieren we ook het heilige avondmaal. Een feest waarbij wij door Jezus zijn genade aan tafel mogen gedenken dat het lijden van Christus onze redding tot gevolg heeft. Aan het heilige avondmaal zullen een aantal broers en zussen van Oost en West beide deelnemen. Voor zover ik weet zijn er geen gasten vanmiddag. Ik vergat vanmorgen te melden dat er komende zaterdag een bijeenkomst is van Yagat. Yagat is een organisatie die zich bezighoudt met de evangelisatie in Israël onder de Joden. En komende zaterdag is er een bijeenkomst in Ede. En daar is van alles nog wat te doen. Daar liggen ook flyers van in de hal. Dus daar kunt u meer informatie over vinden. De collecte vanmiddag die is voor Mercy Ships. En die bij het avondmaal is uiteraard voor de diaconie. Wensen elkaar een gezegende dienst.
Broeders, zusters, jongens en meisjes, laten wij onze afhankelijkheid van de Heer belijden. We ontvangen zijn goed van vrede en aansluitend zingen wij uit de nieuwe psalmberijming, psalm 100. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Thank you. Zullen wij de Heere aanroepen in ons gebed. Trouwe Heer, u willen we vragen om een gezegende kerkdienst. Wij mochten zingen in verbondenheid met alle volken. Ze worden allemaal opgeroepen u te loven en te prijzen. Dank dat we mogen weten dat het ook is gebeurd vanaf vanmorgen heel vroeg al. En het zal nog gebeuren wanneer wij allang weer slapen. Dank dat de lof op u doorgaat. Het evangelie mocht inmiddels vele, vele volken bereiken. En daar danken wij u voor. En we bidden, wilt u doorgaan met het bekendmaken van uw grote naam aan nog heel veel mensen. Opdat het ene volk er mag komen, dat u in het begin al op het oog had, uit alle volken en naties. Dat u in eeuwigheid mag loven en prijzen, mag dienen in de vernieuwde wereld. We mochten ook zingen over uw trouw door de geslachten heen. Het evangelie mag ook doorgegeven worden van de ene generatie aan de volgende generatie. U bent de God die ook trouw bent geweest door de eeuwen heen. Daar mogen wij vanmiddag uw woord over horen. Geef dat het ons rijk maakt met u, de God die te vertrouwen is, die altijd dezelfde blijft en die geen van zijn woorden, geen van zijn beloften ter aarde laat vallen. Voed en sterk dat geloofsvertrouwen, Heer, door woord en sacrament. Dat vragen wij u eerbiedig. In Jezus' naam. Amen. Wij kijken vanmiddag naar de beide boeken Kronieken, 1 en 2 Kronieken. We lezen ook het begin en het einde van die twee boeken, oorspronkelijk één boek. We lezen eerst 1 Kronieken 1, vers 1 tot 27 en dan het slot van 2 Kronieken 36, vers 22 tot 23.
Eén Kronieken 1, er is boven gezet de generaties van Adam tot Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet. Zonen van Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesach en Tiras. Zonen van Gomer, Askenas, Difat en Togarma. Zonen van Javan, Elisa en Tarsis. Andere nakomelingen van Javan, Kittiers en Rodanieten. Zonen van Gam, Kus, Misraim, Put en Kanaan. Zonen van Kus, Saba, Gawila, Sapta, Rama en Saptega. Zonen van Rama, Seba en Dedan. Kus was ook de vader van Nimrod, de eerste machthebber op aarde. Misraim was de stamvader van de Luditen, de Anamieten, de Leabieten en de Naftuchieten, de Patrusieten, de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen zijn voorgekomen, en de Cretensers. Kanaan was de vader van Sidon, die de oudste was, en van Get, en de stamvader van de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, Giewieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en de Hematieten. Nakomelingen van Sem, Elam, Assur, Arpachzad, Lut en Aram, Us, Gul, Geter en Mesech. Arpachzad was de vader van Selach en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg, in zijn tijd werd de aarde verdeeld, en de ander heette Joktan. Joktan was de vader van Almodad, Selef, Gasarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobad. Zij allen waren zonen van Joktan. Sem, Arpachzad, Selach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abram, dat is Abraham. Dan lezen we verder in 2 Kronieken, hoofdstuk 36, de laatste twee versen, 22 en 23. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren zich verzekerd weten van de hulp van de Heer, hun God, en daarheen gaan. Zover.
Dank u wel. Ons dank is groot. Het was niet om te plagen. Maar af en toe is het functioneel om ook een geslachtsregister te lezen. We zullen daar straks nader bij stilstaan. Ze kregen verlof om terug te keren. Ze zijn teruggekeerd. Psalm 126 bezingt het. We zullen die psalm samen zingen. De tekst voor de preek van vanmiddag is 1 Kronieken 1, vers 1. Adam zet Enos. Het gebeurde in de vakantie. Ergens in de bergen werden bomen geveld. En niet zomaar bomen, maar gigagroot. De stammen werden met opleggers afgevoerd. En een kleinzoontje van ons, Thijs van 3, stond er met zijn handen in zijn zakken naar te kijken. En hij zei: wauw, allemaal stambomen. En dat is enthousiasme dat ik mij nog niet direct kan voorstellen bij een vader of moeder die bij het lezen van de Bijbel aan de geslachtsregisters is toegekomen. Wauw, komende weken smullen, allemaal stambomen. Er zal eerder gezucht en gezocht worden. Gezucht, wat moeten we hiermee? En dan ook gezocht naar een manier waarop je er wel iets mee doet, maar toch niet al die namen hoeft te gaan lezen. Begrijpelijk. Het lezen van allerlei namen die je niet zeggen is vermoeiend. Ook al staan er af en toe in zo'n geslachtsregister best wel eens aardige wetenswaardigheden. Een jongerenbijbel of studiebijbel kan je helpen om die op zijn minst toch niet over het hoofd te zien. Maar wauw, allemaal stambomen, dat zullen wij niet gauw nazeggen. Het is goed, er is over na te denken hoe dat bij de eerste lezers zal zijn geweest. De eerste hoorders van 1 en 2 Kronieken. Hoe keken die daar nu tegenaan? En wat deed het met hen als ze al die namen hoorden? Ik maak me sterk dat zij zich er toch niet al te gauw van afmaakten. Maar dat het hen in toenemende mate enthousiast maakte. Want hoe verder ze kwamen, hoe dichter bij huis ze kwamen, bij hun eigen tijd, bij hun eigen familie. Hé, zit het zo? Begrijp ik het goed? Ik ken die namen. Precies, gemeente. Daar gaat het om, die herkenning. Wij luisteren vanmiddag naar deze boodschap. De Heer geeft zijn volk weer een gezicht door te laten zien waar het vandaan komt, waarvoor het er is en waarheen het onderweg is. Wie ben ik? Dat vragen heel wat mensen in de wereld zich af. Ze zijn door oorlogen of rampen ver van huis geraakt. Ze zijn hun familieleden kwijtgeraakt. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn roots? Vroeg of laat vraagt een geadopteerde jongere zich dat af. Hij, zij heeft het hier best wel goed. En toch, waar hoor ik nou eigenlijk bij? Bij wie hoor ik? Vertwijfeling. En dat overkomt ook wel hele groepen. Lange tijd vormden ze een hechte gemeenschap. Hadden ze zo hun idealen, waar ze met elkaar van harte voor gingen. Maar de een na de ander vraagt zich af: was dit het nu? Wil ik dit? Wil ik hierbij horen? Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze identiteit? En dan denk ik hier aan onze eigen gereformeerde kerken vrijgemaakt. Jarenlang een hechte groep met heldere kenmerken. Hier staan we voor. Hier gaan wij voor. Maar nu, bij menig een onzekerheid. Waar gaan wij eigenlijk nog voor? Tot Hier schaam ik me voor. Velen twijfelen aan hun eigen toekomst voor deze kerken. En dat zijn signalen om serieus te nemen. Daar moet je niet zomaar aan voorbij gaan. Ach, iedereen heeft wel eens een dip en dat waait wel weer over. Daarvoor is de kerk net even te belangrijk. Ook de vraag tot wat voor kerk je behoort en wat jouw plek is in de kerk. Waar komen wij vandaan? Waarom eigenlijk een kerk? En heeft ze nog wel toekomst? Wij lazen zo even het begin en het eind van 1 en 2 Kronieken. Een Bijbelgedeelte dat begint met namen, allemaal namen, hoofdstukken lang. Geschreven als het is voor mensen die zich ook afvroegen, wat stelt dit eigenlijk nog voor? Is dit alle inspanning waard? Mijn inspanning, mijn inzet, mijn deelname? Wie waren die mensen? Het gaat om het restant van Gods volk na de ballingschap. Aan het slot van 2 Kronieken lazen we over de toestemming die ze kregen om terug te keren. 1 en 2 Kronieken, oorspronkelijk één boek, is daarna geschreven. En uit de vele namen die aan het begin van 1 Kronieken worden genoemd, blijkt dat de lijsten doorlopen tot zelfs een paar generaties na de ballingschap. Dus zeg maar 400 zoveel voor Christus. Hoe stonden de zaken er toen voor? Blij had een aantal Israëlieten hun koffers gepakt en waren ze op reis gegaan om naar het vaderland terug te keren. Best wel een verrassing dat ze mochten terugkeren. Psalm 126 bezingt het. Het leek een droom, toch was het waar. De Heer bracht ons weer bij elkaar. Naar huis, naar Sion gingen wij. We lachten weer, we waren vrij. Maar wat zie je bij de kinderen van deze mensen? Die vragen zich vertwijfeld af. Is dit het nu? Is dit de door God beloofde toekomst? Dit lijkt toch in de verste verte niet op wat het ooit is geweest. Op hoe het was in de dagen van David en Salomo. Niet meer zijn we dan een kleine provincie van het grote Perzische Rijk. Weg alle zelfstandigheid, elk spoor van de oude glorie. Tuurlijk, we wonen weer in het beloofde land. Maar de belastingen gaan naar de overkant. Naar over de grote rivier, waar God Abraham nu juist vandaan had geleid. Zeker, de muren van Jeruzalem zijn weer uit het puin herrezen. De tempeldienst is in ere hersteld. Maar, nou, laten we het maar eerlijk zeggen, het zegt ons allemaal niet zoveel meer. Dat zijn de mensen waarvoor 1 en 2 Kronieken is geschreven. Om die mensen weer een duwtje in de rug te geven. Om die mensen weer body te geven. Kom op, mensen. Stelt het allemaal niks voor? Weten jullie wel wie we zijn? Wat jullie afkomst is en dus jullie bestemming? De schrijver haalt er alles voor uit de kast om ze dat weer te laten zien. En tegelijk zonder dat 1 en 2 Kronieken puur een herhaling wordt van wat je ook al in 1 en 2 Samuel en in 1 en 2 Koningen kunt lezen. Er zijn een aantal overeenkomsten aan te wijzen. Maar er zijn ook opmerkelijke verschillen. Verschillen die duidelijk maken dat 1 en 2 Kronieken meer bieden dan de opsomming van een aantal feiten. Er is duidelijk een keus gemaakt. Dit ga ik wel vertellen en dat vertel ik niet. Je zou het zo kunnen zeggen. Je vindt in de boeken Kronieken niet zozeer geschiedschrijving als wel een geschiedbeschouwing. De geschiedenis vertelt in een bepaald licht. En dat blijkt meteen al uit het eerste vers. 1 Kronieken 1 vers 1. Adam zet Enos. Apart. Helemaal geen opschrift, stond er oorspronkelijk niet boven. En ook helemaal geen inleidend woord. De schrijver begint zo met de opsomming van een aantal namen. Niets over waarom hij dat nou doet en waarom hij het zo doet. Daar moet, dat is de opzet, daar moet de lezer zelf achter zien te komen. Door te blijven luisteren, lezen. Hoofdstuk na hoofdstuk. Totdat hij ineens aankomt in zijn eigen tijd. En wat blijkt dan als hij terugkijkt? Dat het kennelijk om meer gaat dan een tijdsbalk. Toen leefde die en toen die en die. Nee, Adam, Seth, Enos. Het valt op dat Adams eerste kinderen niet worden genoemd. Kain en Abel. Over Kains nageslacht hoor je hier verder niets. Nee, via Seth, Adam, Seth, Enos. Via Seth gaat het meteen richting Abraham en zijn nageslacht. Ondanks de zondvloed, de slavernij in Egypte en de ballingschap in Babel, blijkt er een ononderbroken lijn te lopen van Adam naar dat nog maar heel kleine, miserabele volkje van na de ballingschap. Stelt het niks meer voor? Het is er nog altijd. Kijk maar terug en zie de lijnen maar lopen. Jullie zijn er nog. Wat een trouw van God. Zou dat ze, hoe klein en onbeduidend ze ook zijn in de samenleving, geen vertrouwen geven? De leiding van al wat gebeurt blijkt vanaf het begin duidelijk in Gods handen. Van die God die hun God wil zijn. Wat wil je nog meer? Zou dat ze nu niet stimuleren God niet vaarwel te zeggen? Want wat zie je nou van hem? Maar juist van harte te dienen. Dat wordt ons volgende punt. Adam, Seth, Enos. Het zijn namen die de lezers nieuwe moed willen geven. Denk niet dat je niks bent. Jullie hebben oude papieren. Adam, Seth, Enos. Hey, juist deze namen, Adam, Seth, Enos, roepen oude herinneringen op. Aan dagen dat de kerk ook niet zoveel voorstelde. De druk was groot om het maar op te geven. De dagen van de eerste grote uitvindingen. Uitgerekend door ongelovigen. Weet u wel, Jabal, Jubal, Tubal, Kain. Kinderen van Kain. In Genesis 4 wordt dat verteld. hoe snel de mensheid groot werd, niet alleen in getal, maar ook in kennis en kunde. Het bracht Kains zoon Lamech, de vader van die eerste uitvinders, tot het roemen in de mens. En wat voelden onze broers en zussen zich toen klein. Wat zullen wij nog opkomen voor God, als de mens zelf tot steeds meer in staat blijkt te zijn? Maar hebben ze toen het hoofd in de schoot gelegd? Hebben ze zich daarbij neergelegd? Nee, juist dan lees ik in de Bijbel, Seth kreeg een zoon die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Enos. Die naam betekent zwak mensenkind. Seth, zijn vader, zag dus de werkelijkheid onder eerlijk onder ogen. Maar wat zie je ook? Hoe ze juist toen, in die dagen te meer hun roeping als kerk verstonden om op te komen voor de naam van de Heer. Dwars tegen de tijdgeest in kwamen zij op voor God als de schepper van alles. Beleden zij zijn naam en belegden zij eerdiensten voor zijn naam. Adam, Seth, Enos. Zie je al een beetje waar de schrijver van Kronieken naartoe wil? Hij wil zijn broers en zussen stimuleren. Klein in getal. Weinig invloedrijk in de samenleving. Maar hij wil ze stimuleren om ook in die donkere tijd werk te maken en te blijven maken van hun erediensten. En dat is dan ook een thema waar het Bijbelboek 1 Kronieken vol van is. Het krijgt brede aandacht. Het dienen van de Heere in en rond zijn huis. Wat David daar allemaal voor regelde. De dienst van de tempelzangers. Het grote belang van de lof van de Heer op peil houden. Is dat niet de zin? Is dat niet het doel van je bestaan als kerk nog altijd? Want gemeente, als wij de naam van onze God niet meer hoog houden, wie doet het dan? Kronieken wil de kinderen van Adam, Seth en Enos weer inspireren. Zucht niet, maar zing. Heb je er terugkijkend op het verleden niet alle reden toe? En heb je er vooruitkijkend naar de toekomst niet alle reden toe? Daarover nog ten slotte. Adam, Seth, Enos. De schrijver neemt zijn lezers mee naar een ver verleden. Adam. Het gaat terug tot in het paradijs. Wat was het mooi in de dagen van Adam en Eva. Overal vrede. Geen gebrek. Heerlijk. Is dat daarna ooit weer gebeurd op aarde? Ja, eventjes leek het er weer op het paradijs, in de dagen van David en Salomo. Dan lees je ook weer over eten en drinken, over overvloed, ongekende vrede. Een voorbeeld even, een aparte Bijbeltekst, 1 Koningen 4 vers 20. Ze aten en dronken en waren blij. als typering van het leven van het volk in de tijd van Salomo. Ze aten en ze dronken en ze waren blij. In 1 en 2 Kronieken wordt dat heel uitvoerig in beeld gebracht. En gaat het juist over de zonnige kant van David en Salomo. Nee, niet omdat de schrijver niet weet dat ze ook wel andere dingen hebben gedaan. Niet omdat hij hun zonden en tekorten wil verzwijgen. In alle eerlijkheid wordt in Kronieken verwezen naar de boeken Samuel en Koningen, waarin je al die dingen wel tegenkomt. Maar zelf legt de schrijver de nadruk op het mooie van hun koningschap. En waarom doet hij dat nou? Omdat de Heere heeft beloofd dat dat ooit weer een keer terugkomt. Dat er een koning komt op de troon van David die niet zal tegenvallen en daarom weer plaats moet maken voor een ander. Nee, een koning die het altijd blijft. Tot 6 keer toe kom je in Kronieken die belofte tegen. Om de mensen, juist in dagen dat uitgerekend die belofte verder verwijderd leek dan ooit, een hart onder de riem te steken. Mensen, daarheen zijn wij onderweg. Naar die koning en zijn rijk. De aarde wordt weer paradijs. Wat God Adam beloofde, Abraham en velen daarna, hij is er met jullie naar onderweg. Gemeente, op dat niveau tilt de Heere zijn volk na de ballingschap. Daar komen jullie vandaan. Daarvoor zijn jullie er, voor de lof op God. En dat is jullie toekomst, die koning en zijn rijk. Zouden wij ons er vandaag niet nog altijd door laten bemoedigen? In tijden van zorg misschien, vragen, waar gaat het op uitlopen met de synode, met de landelijke vergadering? Waar gaat het met onze beide gemeenten op uitlopen? Zouden wij ons niet door Kronieken laten bemoedigen, eens te meer, nu wij de koning al kennen, Jezus? Nog is de aarde geen paradijs. Maar het komt zover. Zo zeker als hij zijn lichaam en bloed daarvoor heeft gegeven. En heeft beloofd, hij zei het niet voor niets zo, heeft beloofd de wijn nieuw met ons te drinken in zijn koninkrijk. Bijbelboeken als de Kronieken kunnen mij helpen er niet aan te twijfelen. Kunnen me helpen om God op zijn woord te geloven. Want al die stambomen, ze vertellen mij dit ene verhaal. Dat wat God zegt, staat als een boom. Hij maakt zijn plannen waar. Dwars door alles heen. Hoe zwak en hoe klein en hoe gebroken en hoe moeilijk wij van onszelf ook allemaal kunnen zijn. Persoonlijk, maar helaas ook wel als groep. Maar zolang wij Gods trouw verkondigen, gemeente, zolang dat maar gebeurt, zolang wij Gods trouw verkondigen en bezingen, mogen we uitkijken en een kerk die daarvoor gaat, daar wil ik graag bij horen. Jij ook? Amen. Wij zingen: God is getrouw. Wij zetten de viering van het avondmaal voort. Wat vieren wij? Wij gedenken dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor de zijnen. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. Wij beleven bij de viering van het avondmaal de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen van Christus tafel te eten en te drinken, willen we ook elkaar dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waar wij naar uitzien. Aan het avondmaal mogen wij alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in een heilige, gespannen verwachting. Straks zal onze Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. Laten we bidden. God, onze Vader, we danken u voor het geschenk van het avondmaal. Wij prijzen u om de liefde van Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven. We erkennen onze schuld en danken u ervoor dat u onze zonden vergeeft. We vragen u, zend ons uw Heilige Geest, zodat wij gevoed worden Jezus Christus, het brood uit de hemel. Wij zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen over de bruiloft, over de bruidegom en de bruid. Gezang 119, vers 1 en 2. en zusters, het zal duidelijk zijn, dit brood en de beker zijn afbeelding van het lichaam en bloed van onze Heer. Onze Heer die zelf in de hemel is, aan de rechterhand van zijn Vader en die daar voor ons pleit. Laten wij ons hart tot hem verheffen. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem het, eet het en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van de dankzegging waarvoor wij God loven maakt ons één met het bloed van Christus. Neem de beker, drink daaruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen. Broers en zussen die met mij willen belijden dat we al ons heil van Jezus Christus alleen hebben te verwachten. We worden genodigd om naar voren te komen. zo lief dat God de wereld, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt vrij. Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Laten we hem daarvoor danken. Wij danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, voor uw liefde. U stond aan het begin, voor wij ter wereld kwamen. U, Heer, hebt alles uitgedacht. En toen het allemaal mis leek te gaan, hebt u zich niet afgewend, maar juist toegewend. Bent u zelf in actie gekomen om uw werk niet verloren te laten gaan. We danken u voor uw liefde, voor uw geduld de eeuwen door. De Bijbel is er vol van, de kerkgeschiedenis is er vol van. Uw gemeente zou er al lang niet meer zijn als u zelf haar niet had bewaard, beschermd. Dank u wel, Heere, voor uw trouw. Wij mochten avondmaal vieren. We mochten proeven hoe genade smaakt. We mochten uw liefde proeven. Hoe ver Christus is gegaan om zijn bruid te werven. We geloven dat de dag komt dat hij haar stralend bij de Vader zal brengen. Wat een dag zal dat zijn. Nog is het niet zo ver, Heer. En wat gebeurt er van alles dat ons zomaar de vreugde van het geloof kan ontnemen? Misschien maken we ons zorgen over ons eigen geloof. Blijf ik wel geloven? Hou ik het wel vol? Misschien maken wij ons zorgen om kinderen, kleinkinderen. Maken wij ons zorgen om de toekomst van de kerk in de wereld. Maken wij ons zorgen over de toekomst van de gemeente waar we lid van zijn. De kerken waarmee we samenleven in het kerkverband. Heer, dank u wel dat wij mogen geloven in uw trouw. Mensen houden uw werk niet overeind. Zo is het nog nooit geweest en zo zal het ook nooit zijn. Maar u bent het, Heer, die staat, die trouw is, die zal doen wat u hebt beloofd. Heer, laat het werk van uw handen niet los. Wij mochten samen avondmaal vieren. Vanmorgen in de beide gemeenten afzonderlijk, vanmiddag samen. Heer, bind ons ook samen. Geef, Heer, dat we ook in wat sommigen misschien als spannende tijden beleven, elkaar niet kwijtraken, maar elkaar vast mogen houden en bewaren bij het geloof in Jezus, onze enige redder. Dat is toch de kern. Het gaat erom dat we hem volgen, bij hem blijven. Heer, geef dat we elkaar bij het kruis mogen blijven vasthouden en dat we samen Jezus mogen blijven volgen. We bidden, Heer, om wijsheid voor onze kerkenraden. We bidden om wijsheid voor de broers en zussen op de kerkelijke vergaderingen. Wilt u geven dat we samen bij een open Bijbel de goede weg mogen gaan, die ons bij Jezus Christus houdt en die ons samen naar zijn komst doen verlangen. Ook schouder aan schouder de weg daarheen doen gaan. Geef wat daarvoor nodig is, Heer. Wij danken u voor alles wat wij ontvingen. We bidden, wil deze week voor ons zorgen, in ons persoonlijk leven, in het gemeenteleven, in de samenleving, waar we allemaal onze plekken weer zullen gaan innemen. Wees en blijf ons nabij, in uw trouw, in uw liefde. Bewaar ons voor de zonde en vergeef u alstublieft het verkeerde dat vandaag ongetwijfeld ook in de meest heilige handelingen is geweest. Zie ons in Christus liefdevol aan. Amen. Laten we onze gaven de Heere geven. We gaan aan het slot van deze dienst samen nog ons geloof belijden. We zingen de berijming van Kasper Koolsbergen. Waarom deze berijming? Het gaat in deze berijming over de kerk als een geschenk. De kerk die God ons geeft. Laten we in antwoord daarop het gelovig belijden. Geliefden van onze Heer, mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.
Amen.